Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders. Wij schrijven het nieuwe jaar 2022. En voor de verandering ben ik weer eens uw presentator. En mijn gast vandaag is ook een verrassing. Uw eigen hoofdredacteur Xandra Schutte. De aanleiding is niet een baanbrekend essay dat je net publiceerde in het afgelopen kerstnummer, had gekund, maar de aanleiding is het afgelopen coronajaar 2021, voorafgegaan door driekwart jaar corona in 2020, waarna nu 2022 is aangebroken en bepaald niet coronavrij. Ik zeg het heel mild en vriendelijk. Hoe journalistiek te bedrijven niet in het teken van Saturnus, een essaybundel van Susan Sontag, maar in het teken van COVID. Welke keuzes maak je als blad en als redactie? In hoeverre dringt de coronapolarisatie door tot in het blad zelf? Of in ieder geval toch tot in de ingezonden brievenrubriek? Xandra, ik wou zeggen... Welkom, maar is onzin. We zitten op jouw kamer. Dus eigenlijk moet je mij hier welkom heten.
Welkom, Stefan.
Dankjewel. Voel me al meteen op mijn gemak. Je bent hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer vanaf 2008. We kennen elkaar nog van lang daar weer voor. Als toen nog groene redacteuren, zo rond 1990. Nog onder wijlen Martin van Amerongen, overleden in 2002. Jullie hebben nog steeds een fellowship in zijn naam.
Ja, dat hebben we een jaar of 5, 6 geleden geïntroduceerd.
Ja.
Toen vond ik het heel mooi om het zijn naam te geven. Want hij was natuurlijk een legendarische hoofdredacteur.
Hij was legendarisch. Even naar 2008, toen je net begon. We hebben het net over Van Amerongen gehad. Voor mij ook legendarisch. Want hij heeft het blad toen van geharnast links, marxistisch geharnast links, naar een soort libertair links getrokken. Jij komt aan, 2008... Wat moest er veranderen en wat moest er blijven?
Nou, het was geen geharnast blad. Dus dat meer. Hoefde ik... Dat is het eigenlijk sinds Martin van Amerongen nooit meer geworden. Hè? Dus het was een open intellectueel blad. Maar het ging toen wel slechter dan ooit. Hè, onder Martin van Amerongen, dat herinner jij je ook nog. Toen was het nog arbeiders zelfbestuur. En zaten we met de hele redactie en alle medewerkers onder een grote tafel eens in het half jaar. En dan kregen we te horen hoe het er allemaal qua cijfers en oplagen voor stond. En de toenmalige de directeur Constant Vecht zei... Dan elke keer weer zwaar weer. De stormbal moet gehesen.
Ook alweer gestorven. Hè?
Net ook zoals alweer Martin gestorven, ja.
Amerongen, ja.
En ja, ik bedoel, als dat zo vaak tegen je gezegd wordt als redacteur, word je daar wel een beetje immuun voor dat zware weer. En dat we altijd op het randje van de afgrond verkeerden. Maar toen ik in 2008 kwam, was ik natuurlijk zelf verantwoordelijk als eerste, als hoofdredacteur. En in de tijd van Martin van Amerongen ging het altijd over de legendarische grens in de oplagen van 15.000. 15.000
ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja.
Betaalde oplagen. En nou ja, het lukte maar niet om daar even overheen te komen. En toen ik begon was de grens 13.000. Of we zaten op een oplage van 13.000. Dus dat was wel een absoluut minimum.
En nu
zitten we op 32.000.
Je doet iets heel goed, Xandra Schutte.
Nou ja, het fijne was, en dat is ook te danken aan Martin van Amerongen, dat... de positie van De Groene lag eigenlijk klaar in het medialandschap. Het blad dat vrijzinnig, intellectueel is, dat de lezers tot denken wil aanzetten. En dat daarin een stuk verder kan gaan dan de kranten, omdat die een veel groter publiek willen bedienen. Ik had natuurlijk het voordeel dat ik, toen ik hoofdredacteur werd, ik was al iets van 8 jaar Groene redacteur geweest. Toen deed ik kunst en boeken. En ik kende de geschiedenis van het blad. En ik wist dat het eind 19e eeuw was opgericht door liberalen, vooruitstrevende liberalen toen. En ik koesterde ook heel erg, net als Martin van Amerongen, die liberale traditie van het blad. En dan niet liberaal als harde ideologie, maar liberaal als er mogen verschillende intelligente stemmen klinken in het blad.
Het hoeft niet één.
Nee, de Groene heeft. Ja, ik denk dat de jaren 70. Martin kwam in de jaren 80. Dat de jaren 70 eigenlijk een uitzondering waren in de geschiedenis van de Groene. Omdat het toen. Jij zei het al, een stuk geharnaster was. Het blad leunde niet aan tegen de sociaaldemocratie. Die was veel te burgerlijk. Dus het was echt behoorlijk links. Wel een soort radical chic zat er ook,
ook in. Hè? Veel CPN'ers waren er ook.
Ja, CPN'ers, PSP.
En nog weer links daarvan.
En er was een soort versmelting met actiegroepen. Ja. En toen was ook de tijd, en dat gebeurde onder Martin nooit. En de afgelopen jaren ook niet, dat de redactievergadering uren ging zitten. En eigenlijk zo lang ging zitten vergaderen totdat er een redactiestandpunt was geformuleerd. Hè. Hoe staat de Groene tegenover Cuba, of hoe tegenover Chili, of hoe tegenover de DDR?
Dat gebeurt helemaal niet meer, hè?
Nee.
Hoe denken wij over China, inderdaad? Ik kan me de discussies van vroeger nog wel herinneren. Het ging toen niet zozeer. Ja, trouwens ook over China, maar vooral ook over socialisme in het algemeen. Ja. De afbrokkelende socialistische heilstaten in het oosten. Hoe moest je dat zien? Solidarnosc in Polen, door het opkomende vakbond. Dat gebeurt allemaal niet meer. Maar nu even heel praktisch. Ik zei het al, journalistiek in tijden van COVID. Hoe ga je dat praktisch redden? Want normaal zit je met z'n allen aan een lange tafel. En vergader je.
Ja, en dan hebben we dus niet meer urenlang discussies over wat ons standpunt is. Maar praten we wel vergaand over welke thema's in de wereld wij willen aanpakken. Wat de thema's zijn waar we echt diepgaand op willen inzetten. En hebben we het over invalshoeken. Hè? Hoe wordt er dominant over geschreven? Zijn er geen andere perspectieven mogelijk? Hè? Dus het gesprek is meer dat. Wie kan een originele visie op een bepaald thema bieden? Wie kan een debat openbreken met een nieuwe visie? En die gesprekken die eigenlijk het hart van het blad zijn. Hè? De redactie is ook het hart van het blad. Dat is al ruim 2 jaar, 2 jaar nu bijna, heel erg moeilijk.
Ja, want ideeën worden geboren bij de koffieautomaat, zo is het. Gesprekken in en dan loop je nog even langs elkaar heen en zeg je, god, trouwens even dit en dat. En zo wordt een idee geboren.
Dat kan dan nog wel, het gesprek bij het koffieapparaat, omdat er wordt hier wel op de redactie gewerkt, maar uitgedund. We hebben zelfs een soort systeem geïntroduceerd waarop redacteuren kunnen intekenen, waardoor er niet te veel mensen tegelijk zitten. En we hebben ook wel vergaderd de afgelopen 2 jaar, maar zelden met z'n 16 of zo. Hè. Ja. Zoveel zijn we met fellows en stagiairs erbij. Dus dan zijn het kleine groepjes redacteuren, dan zijn we met z'n zessen, soms thematische vergaderingen. En dat is best lastig.
Heb je wel eens het gevoel dat je de grip een beetje kwijtraakt? Ik bedoel, kijk, normaal komen we allemaal hier samen, want jullie komen allemaal hier samen in dit gebouw. Je spreekt elkaar en ik kan me zo voorstellen als je alles online moet doen of per Zoom, af en toe even iemand zien, dat je de greep verliest.
Ja, aan de ene kant is er natuurlijk wel de greep van de stukken die binnenkomen en het nadenken wat we welke week gaan publiceren. Maar nogmaals, de redactie is het hart en je wil wel dat het goed gaat met dat hart. En dat is lastig. Zeker in het begin, toen het echt zo'n lange lockdown was en nou ja, de redacteuren kunnen opeens niet meer op reportage. Het is heel moeilijk om mensen in het echt te spreken. Ja, dan kan je wel gaan bellen, maar dat is toch anders. Al het informele waarbij je mensen tegenkomt die je iets vertellen waar je van denkt, ja, daar kan een stuk uitkomen. Dat is voor een heel groot deel weggevallen. Dus er droogt een heleboel op. En redacteuren hebben natuurlijk veel aan elkaar. Hè? Dus het gaat niet alleen om mij, maar om iedereen die met elkaar praat. En
ik
het idee
die,
dat je samen een blad maakt.
Redacteuren ook bij die koffieautomaat staan, hoor. Dus ja, niet met jou zozeer praten, dat gebeurt ook. Ja. Maar redacteuren onderling.
Ja, nou ja, maar redacteuren onderling zijn gaan bellen, hebben wandelafspraken gemaakt de laatste tijd. We hebben, dus dat is veel gebeurd. We hebben vorig jaar en begin dit jaar volgens mij ook nog een aantal keren in een kerk hier een paar panden verder vergaderd. He, want dat is een ontzettend grote ruimte en daar kan je met z'n 16 keurig op meer dan 1,5 meter afstand zitten. En ja, het is een beetje bevreemdend, omdat je echt gedragener moet praten om elkaar te kunnen verstaan, maar tegelijkertijd heel fijn.
Dus jullie zijn eigenlijk hard op weg om een doopsgezind blad
ja,
te worden.
Het is een doopsgezinde
kerk. Het is
een
doopsgezinde kerk,
ja,
hier ja, met Singel in Amsterdam. Nog even over COVID. Ik bedoel, je hebt al verteld hoe lastig het is voor redacteuren. Je merkt het natuurlijk ook in de samenleving als geheel, enorme polarisatie. Ook op de redactie, polarisatie door COVID?
Nee.
Ik geloof wel bij lezers, vooral als je naar de ingezonden brieven kijkt. We hebben even een paar brieven uitgezocht van het afgelopen jaar. Ik heb één brief eruit gekozen. Dat is een brief van Erik Korsman van eind vorig jaar, dus eind 2021. Het is niet de hele brief, een fragment van die brief. Laten we er even naar gaan luisteren.
Erik Korsman, december 2021. Met afschuw heb ik het artikel Gijzelen antivaxxers de zorg gelezen. Een wat kritischer onderzoek laat duidelijk zien dat het RIVM aanhoudend met cijfers speelt en iemand met een logisch verstand zal moeten toegeven dat de coronamaatregelen niet meer te rijmen zijn. Grondrechten worden keer op keer opzij geschoven. Wat er momenteel gaande is, heeft niets meer te maken met onze volksgezondheid. Hannah Arendt ontleedde het in de vorige eeuw al messcherp. De beweging naar een totalitaire samenleving is als een glijdende schaal. En door herhaling van propaganda wordt de massa verleid door fictie en de samenleving uiteengereten. Opiniemakers en experts met een ander geluid worden verketterd of genegeerd. Ondertussen moeten jullie je op de redactie flink achter de oren krabben. Ik heb De Groene vooral altijd gelezen omdat het elk overheidsbeleid kritisch aan de tand voelt en onrechtvaardigheden aankaart. Daarom is het pijnlijk om te lezen dat De Groene zich nu achter het beleid en de morele corruptie van de overheid schaart.
Dat was een deel van die brief van Groene lezer Erik Korsman, voorgelezen door Giselle Mijnlief. Nou, dat is echt een stevig verwijt, hè? Jullie zijn niet meer kritisch over het overheidsbeleid, amoreel in zekere zin, want jullie scharen je daarachter. Wat is je reactie dan?
Nou ja, dit is een brief die staat voor heel veel brieven die ik sinds de coronacrisis heb gekregen. Ook opzeggingen van mensen die ons niet kritisch genoeg vinden. Ik vind dat heel lastig, omdat in mijn ogen we wel degelijk heel kritisch over het overheidsbeleid schrijven. Maar in een andere richting dan veel van de ingezonden brievenschrijvers. We hebben op allerlei manieren laten zien hoe de aanpak van de Nederlandse overheid inconsequent is. Hoe de overheid steeds achter zichzelf aanholt, met maatregelen te laat komt. Hoop dat ze alles achter een cockpit goed kan regelen, maar dan of steeds te laat is. En met grote pieken in besmettingen. We hebben kritisch geschreven over hoe de zorg ervoor staat, die zo is uitgekleed. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet voorbereid zijn op een pandemie. We hebben een hele reeks onderzoeksverhalen gepubliceerd. Gedeeltelijk van Investico, gedeeltelijk van...
Investico is de
onderzoeks. Ja, het is het platform voor onderzoeksjournalistiek waar we innig mee samenwerken. Een hele reeks onderzoeksverhalen naar aanleiding van corona over hoe het ministerie van WVC geen regie heeft. We hebben onze redacteur Koen van de Ven heeft een hele reeks reportages vanuit de GGD gemaakt, waarbij je ook ziet hoe het beleid knelt. We hebben
dat is allemaal weerwoord, maar is er een kern van waarheid in het verwijt van Erik Korsman?
Nou, even nog wat breder dan zijn brief. We krijgen ook heel veel brieven van mensen die boos op ons zijn, die de ernst van corona weerspreken. Die ook schrijven dat het maar een griepje is. Sommige mails, daar vinden we... er wordt een lijst met wetenschappelijke stukken of pseudo-wetenschappelijke stukken bijgevoegd die we zouden moeten lezen voor een ander standpunt. Ik vind dat heel ingewikkeld, omdat we hebben een gespecialiseerde corona-redacteur, Job de Vrieze, die heel goed de literatuur bijhoudt en met een breed scala aan specialisten, daar informeert hij zich steeds bij. En je kan niet anders, als het om de wetenschap gaat, aansluiten bij de breed gedeelde visie die er leeft. Dus ja, er is sprake van een ernstige gezondheidscrisis. En die hebben wij niet betwijfeld. En de briefschrijver heeft volkomen gelijk dat we wat die gezondheidscrisis betreft, de ernst van het virus, geen dissidente stemmen aan het woord laten.
Het is wel gebeurd nu, hè? Want in het afgelopen kerstnummer...
Ja, maar dan gaat het niet over medici.
Laat me even vertellen. Want dat was wel interessant. Olivier van Beemen heet hij, geloof ik, de auteur. Ja. Of Olivier.
Wat zeg Olivier.
Ik? Olivier van Beemen. Schreef een groot stuk over iemand die hij kende, een horecaondernemer, Nadia Duinker. Dat is een vrouw hier uit Amsterdam, die zich gaandeweg de crisis steeds meer ontwikkelde, of nog steeds ontwikkeld, als een soort verzetsvrouw tegen het coronabeleid. Ze is uiteindelijk met haar hele gezin zelfs naar Portugal verhuisd. Ik vond het een interessant stuk om te lezen, maar in mijn omgeving, veel vrienden en kennissen die De Groene lezen, hoorde ik wel dat mensen zich daar nou juist weer aan gestoord hadden en zeiden, ja zeg, 4 pagina's voor dat wappie geklets, moet dat in ons blad?
Ja. Ja, nee, daar zie je de polarisatie aan. Want we schrijven natuurlijk over corona op heel veel niveaus. Je hebt het wetenschappelijk medische niveau. Wat weten we eigenlijk van het virus? We zitten in een situatie dat er per maand meer kennis bij komt. Nou, dat is wat je op de Vriezen heel goed doet. We schrijven op het niveau van de overheid en de instellingen. Hoe pakken ze de crisis aan. We schrijven op het niveau van de samenleving. Wat doet het met de samenleving? Nou ja, daar past zo'n profiel in van iemand die zich helemaal van de overheid is gaan afkeren.
Heb je er nog over getwijfeld in de redactie? Moeten we dit plaatsen? Moeten we dit niet plaatsen?
Nee, want ik ga er toch nog altijd van uit, hoewel dat in deze tijd wel moeilijk is, dat wij zeer intelligente lezers hebben die je niet hoeft voor te kouwen wat je ergens van moet vinden. Ik heb er juist heel erg op gelet dat we deze vrouw op een manier profileerden, dat ze niet werd weggezet als wappie, want ik vind dat een heel weinig verhelderend woord. Mensen die geen vaccin nemen. Het is een ontzettend diverse groep. We hebben eerder ook al over antroposofen geschreven die dat niet doen. We hebben een historische reconstructie gehad over de polio-epidemie in Staphorst in de jaren 70. Dan kon je zien hoe het daar toen ging. En dat waren religieuze redenen om niet in te enten. Dus dat is een baaierd aan redenen. We hebben ook een grote reportage gemaakt over de mensen die gingen koffie drinken op het Museumplein, zoals het heet. En dan zie je ook heel verschillende mensen daar rondlopen. En nee, ik vind het onze maatschappelijke taak om dat te laten zien en te proberen te begrijpen Wat er met mensen gebeurt. En we leven natuurlijk in zo'n heftige tijd. Het is te makkelijk om dat zomaar te veroordelen.
Het is weer een ander verhaal, een algemener journalistiek verhaal. Maar Sjoerd de Jong, heel lang de ombudsman geweest van NRC Handelsblad, nam onlangs afscheid, schreef een afscheidsstuk in diezelfde krant, vlak voor het einde van 2021, met als kop, vond ik een interessante kop, de krant maken we niet meer voor onszelf. Is dat herkenbaar?
Ja, dat is heel herkenbaar. Je ziet dat... ik weet niet of er een tijd is dat je helemaal überhaupt helemaal de krant voor ons zelf maakte. Maar de lezer praat terug. Ik heb heel veel mails gekregen. Veel meer dan we kunnen publiceren. Ook een heleboel mails die niet worden opgestuurd ter publicatie, hè? Maar om mij op te voeden en om mij een bepaalde kant op te sturen, of het blad een bepaalde kant op te sturen. Dus lezers denken mee en praten terug. En je ziet dat je eigenlijk nergens over kan schrijven. Of het nou over de randen van het land is. Hè. Daar hebben we veel over geschreven. De spanning tussen de stad en de regio. Nou, de regio roept meteen. Schrijf niet te veel vanuit randstedelijk perspectief. Hè. Dus dat maakt ons ook heel bewust van hoe we over dingen schrijven.
Ja, het blad heet De Groene Amsterdammer. Ja. Hè, dus het verwijt ligt voor de hand. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant. Een gevaar, hoe mooi dat misschien ook is, dat de lezer heel veel invloed heeft op dat blad en ook meepraat. Het gevaar is dat die poortwachtersfunctie verloren gaat van de redactie. Ja, dus dat de lezers vraagt en dat jullie als redactie moeten draaien.
Nou ja, dat doen we dus ook niet. Hè. Dus ook de mensen die veel kritiek hebben over hoe wij over corona schrijven. Ja, wij kunnen niet tegen dat wat wij als redactie denken inschrijven. Je kan, zeker niet als het op het niveau van de wetenschap gaat. Hè. Ik vind het dan haast onverantwoord als je een eenling die niet door medewetenschappers als waarachtig wordt gezien. Of als iemand die...
Gezaghebbend.
Ja, als gezaghebbend wordt gezien. Om die heel groot het... woord te geven. Hè? Dus je gaat dan toch af op een wetenschappelijke consensus. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat we helemaal parallel te maken met de klimaatverandering doen, de opwarming van de aarde. Daarbij hebben we zelfs een paar jaar geleden een statement gemaakt. We geven de dissidenten geen stem meer, omdat we zo goed weten dat 99% van de klimaatwetenschappers het eens zijn dat er sprake is van die opwarming.
Zie je die parallel als
een beetje wel, hoewel het bij corona natuurlijk allemaal veel onzekerder is, omdat het een nieuw virus is. We zijn aan het schrijven terwijl alle nieuwe inzichten nog moeten komen. Hè, we zitten nu met de Omicron-variant en we weten nog niet precies of die nou echt een stuk minder ziekmakend is. Ik bedoel, er zijn allerlei signalen, dat is bemoedigend, maar dat maakt het natuurlijk heel lastig.
En hoe besmettelijk
die
dan toch nog weer is, je weet het niet. Dus je bent aan het schrijven. De wetenschappers zijn trouwens ook aan het wetenschappen. Maar, terwijl die uitkomsten natuurlijk helemaal niet vaststaan.
Nee, maar je gaat wel af op de goede wetenschappelijke bladen. Als je iets met een wetenschappelijk stuk doet, dan bel je daar met andere wetenschappers over hoe serieus moeten we dit nemen. Hè? Je kan nooit zomaar één geïsoleerd wetenschappelijk stuk nemen. Omdat er nu tienduizenden COVID-stukken zijn er gepubliceerd de afgelopen 2 jaar. Niemand heeft het overzicht. Dus je moet die stukken eruit pakken die omhelst worden door de wetenschappelijke gemeenschap en die als gezaghebbend worden gezien.
Even een persoonlijk terzijde. Ik ben geen hoofdredacteur, maar ik ben wel. Ik schrijf columns vaak voor kranten. En ik zelf, na 2,5 jaar, bijna 3 jaar nu, word ik helemaal moe van dat eeuwig aanwezige corona-thema. Omdat je er eigenlijk elke week over moet schrijven. Het wordt bijna alsof je in de DDR leeft. Hè? Het is altijd één vast thema. In de DDR was het, de economie gaat weer enorm vooruit. De staalproductie is weer hoger dan de vorige maand. Bij ons is het dan wat negatiever. Maar die gijzeling door de werkelijkheid, want dat is het. Het is gewoon de werkelijkheid. Dat enorme corona-moe, heb je soms nooit de neiging om te denken. En nu is een nummer zonder corona.
Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is vaak gezegd, we leven in historische tijden en dat wordt nu bepaald door corona. Ik probeer wel zo te sturen dat we liever niet meer dan één stuk hebben, tenzij we een special maken. Dat hebben we vorig jaar gedaan bij één jaar corona. En door te zoeken naar andere perspectieven. Hè. De kranten hebben dan nog weer een andere functie, want die moeten ook veel meer voorlichten en veel meer aangeven welke maatregelen echt moeten worden nageleefd en dat niet. Ik bedoel, dat hoeven wij allemaal niet te doen.
Dat hoef je gelukkig niet.
Wij kunnen over wetenschapsjournalistiek
voorlichten.
Over,
dat is echt het reëel bestaande socialisme.
Dat hoeven wij echt niet te doen. Dus we hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan. En de echt journalistieke stukken, van wat gebeurt er nou op het niveau van de samenleving. En wat dat betreft hebben we ook nog de nodige onderzoeken gedaan over het opkomend complotdenken. We hebben een niche in onze onderzoeksjournalistiek data en debat. En dan doen we met de Utrecht Data School doen we grote onderzoeken naar grote Twitterbestanden of Facebook soms. En dan kijken we waar komen die coronacomplotten vandaan. En dan, ik bedoel, dat is niet waar onze lezers veelal mee komen. Hè. De ergste complotten gaan over Bill Gates en 5G en geïmplanteerde zendertjes en zulke soort dingen. Maar ook dat is natuurlijk heel interessant en ook heel verontrustend hoe groot dat is
geworden. Het gaat over het uiteenscheuren van een samenleving.
Ja, en kijk, op het niveau van de samenleving. Hè, dus om nog één keer op die ingezonden brief terug te komen. Hè, wij gaan ervan uit en bedoel, kijk naar de wereld, die bewijzen zijn er dat COVID-19 een heel naar virus is, dat er meer dan bij de griep mensen in het ziekenhuis belanden en overlijden. Dus er is een gezondheidscrisis. Daar kan je niet omheen. Dus als het gaat over de druk op de zorg en dat de zorg wordt gegijzeld door corona. Ja, dat lijkt mij gewoon een feit. In de zin dat er worden allerlei gewone operaties die soms ook heel erg dringend zijn. Want als je een hartoperatie nodig hebt, dan loop je ook met een tijdbom in je lijf. Het wordt nu uitgesteld. Tegelijkertijd schrijven wij natuurlijk heel kritisch over die aanpak. En hebben we ook kritisch geschreven over de introductie van 2G en 3G. En als het om de grondrechten gaat. Ik bedoel, je hebt met verschillende botsende grondrechten te maken.
Het gekke is, ik kan me een brief herinneren van weer iemand anders. Die schrijft dat de Groenen de solidariteit met de gemarginaliseerden opgeeft. En met die gemarginaliseerden bedoelt zij dan de ongevaccineerden. Ja. Dus dat is een begrip van solidariteit. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook zeggen, je zou uit solidariteitsoverwegingen juist kunnen pleiten voor grootschalige vaccinatie en boosterprikken om solidair te zijn met al die mensen die wachten op andere niet COVID-gerelateerde operaties. Dus het woord solidariteit is echt heel twee manieren uit te leggen.
Heel lastig. En dat is natuurlijk een afweging die de overheid moet maken. Hè. Dan gaat het inderdaad om botsende grondrechten. Hè. Ik bedoel, het recht op gezondheid versus het recht op vrijheid van demonstratie bijvoorbeeld. En ik denk dat een heleboel vrijheden die we hebben, de vrijheid om ons te bewegen, de vrijheid om te doen wat we willen, samenhangen met dat recht op gezondheid. Als we dat niet hebben. En tegelijkertijd, bij deze polarisatie, moet de overheid deze polarisatie niet aanjagen door de mensen die zich niet willen laten vaccineren weg te zetten als wappies en gijzelaars. Hè. Dus het is een heel wankel evenwicht als we er over schrijven. Omdat je moet kijken of het opschorten van de grondvrijheden, of de overheid dat netjes doet.
Heel andere kritiek. Kritiek van alle tijden en alle plaatsen. Een brief van iemand die Gijs Berends heet. Ik meen uit mei 2021. Laten we eerst even gaan luisteren naar een deel van zijn brief.
Gijs Berends, mei 2021. Kofferbeeld. Ik vermoed dat er niemand met jonge kinderen bij de redactie werkzaam is. Maar de voorkant van deze week met het afgehakte hoofd, hoe kunstzinnig en intellectueel dit allemaal ook mag zijn, konden mijn dochters van 6 en 7 in elk geval niet waarderen. Als suggestie zou ik daarom willen meegeven om dit soort beelden ergens op pagina 37 of 54 te plaatsen. Dat scheelt enge dromen en daarmee kan ik ook zonder discussie binnen mijn gezin mijn abonnement op jullie krantje behouden.
Dat was Gijs. Even dat afgehakte hoofd. Wat was dat?
Ja, dat was een... beelden waren dat bij een essay van Joost de Vries over de nieuwe mediacultuur, waarbij heel graag hoofden daar afgehakt worden in overdrachtelijke zin. Hè, reputaties die graag gebroken worden.
Dus werken mensen bij De Groene met kleine kinderen?
Heel veel, heel veel. Maar dit was een klassiek schilderij. En volgens mij was het het verhaal van Judith en Holofernes. En wij hadden ingezoomd op het afgehaakte hoofd. En het was geschilderd. En volgens mij een 17e eeuws schilderij. Wel realistisch, maar heel duidelijk een schilderij.
Trek je zo'n kritiek aan?
Nou, je... Dan kan je ook niet met kinderen naar een museum. Want daar hangen ze ook dit soort schilderijen. En ik heb zelf ook een zoon. Nou, ik heb echt wel opgelet dat ik hem niet met allerlei gewelddadige beelden liet kennismaken. Zeker niet toen hij klein was. Maar ik ben wel met hem naar musea geweest. En we zijn natuurlijk heel terughoudend met het tonen van geweld. Eigenlijk, als het om alles gaat, om nieuwsfoto's, als je schrijft over oorlogen of conflicten, je hoeft niet de vreselijkste beelden te laten zien. Ik vind als het een kunstzinnig beeld is, als het een schilderij is, dat het een heel stuk indirecter is dan een foto. En ik denk ook dat deze vader dat wel aan zijn dochtertjes kan uitleggen. Het is maar een schilderij. En ik bedoel, het is natuurlijk wel iets waar je heel goed over na moet denken. Hè? Want bijvoorbeeld bij de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum dacht ik ook van ja, in de tentoonstelling zelf zijn ze heel terughoudend geweest met het afbeelden van... geweld tegen slaven. Nou ja, dat doen wij. Hè, daar passen wij ons ook bij aan. Want je reproduceert dan voortdurend het geweld.
Dan een andere eeuwige vraag. De columnisten. Hè, dat zijn altijd de mensen, mannen, vrouwen, die zich enigszins buiten de redactionele sferen bewegen. Dat horen ze ook te doen. Ik noem er twee. Opheffer, Theodor Holman, die al zo lang ik bij die redactie heb gezeten vanaf 1986, geloof ik, voor het blad schrijft, voor De Groene Schrijft.
Hij is ooit binnengehaald door Martin van Amerongen. Ja. En ik vond het eigenlijk wel mooi om hem ook aan te houden. Ik ben niet het soort hoofdredacteur dat denkt en nu ben ik er en alles weg en nieuwe mensen. Het is juist, De Groene is een blad met een lange traditie, dus het is ook mooi om dat dan zo te laten zien.
Ik vind het ook heel goed en voor mij heel geruststellend als oudere lezer. Ja. Ik noem me even de rechtsbuiten van De Groene. Ja. En je hebt Ewald Engelen, de econoom, ook columnist bij jullie. Ik weet niet of hij heel links is, maar in ieder geval, hij is heel erg buiten. Ja. En hij is heel erg Partij van de Dieren-achtig. Dat is een kritiek. Hij heeft echt systeemkritiek op alles. Ja. Dus dat is de linksbuiten. Er zijn vast heel veel mensen die zich aan beide storen.
Ja, absoluut. Ik waardeer beide columnisten ook omdat... Kijk, De Groene is natuurlijk een ontzettend weldenkend blad. We zeggen dat we in heel veel van onze onderzoeken en in onze verhalen juist nuance zoeken. In een gepolariseerde tijd zijn heel veel dingen zwart-wit. En nou ja, juist het gebied daartussen is interessant. En we hebben ook heel veel weldenkende lezers. En nou ja, het is natuurlijk mooi om in het blad een paar plekken te hebben waar je die weldenkende lezer uitdaagt. En nou ja, dat doen we met die columns.
Nog even, weldenkendheid is natuurlijk een verrukkelijke categorie. Wie zou die niet op zichzelf willen plakken? Maar is er natuurlijk ook enig gevaar dat je bijna verdrinkt in je eigen weldenkendheid, in je eigen weldenkende bubbel. Dat je dus weinig touch hebt met wat er buiten, gewoon in de stad en op straat gebeurt.
Nou ja, daarom is het ook belangrijk. En dat is een van de dingen die ik ben gaan doen als hoofdredacteur. Toen ik aantrad het blad een heel stuk journalistieker maken. Dus veel meer verslaggeving, met mensen praten. En niet alleen met filosofen, maar ook met alle soorten mensen, onderzoeksjournalistiek. Dan kom je vanzelf buiten je bubbel.
Ik vraag het me ook af, omdat ik heb dan even gerekend. Wij kennen elkaar al lang, maar jij bent dus al sinds 2008 hoofdredacteur van dit blad. Dat gaat uitstekend. Dat kan ik niet alleen zeggen, maar dat kan iedereen gewoon constateren. Je gaat je 14e jaar in. Ik ken je ook als vriend. Je bent echt volkomen vergroeid met het blad. Je bent als een leeuwin voor de redactie en als een leeuwin voor je medewerkers. En dat moet misschien ook. Maar soms als vriend denk ik, goh, ik ben dan zelf katholiek geworden. Dat is eigenlijk veel eenvoudiger dan hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer worden. Want dat is minder veel eisend.
Nou, dat weet ik niet.
Maar nou, dat weet ik wel. Ik zie de tijd die erin stopt, maar ook de emotionele aandacht die het kost.
Ja, maar dat is het. Het is wat moet ik daarop zeggen? Het mooie van een blad maken, dat doe ik natuurlijk echt niet alleen, maar samen met de redactie, is dat je je voortdurend hartstochtelijk verhoudt tot de tijd waarin je leeft. En dat je erover nadenkt hoe je die tijd moet duiden, waar je moet gaan kijken, wie je een podium moet bieden. En omdat in de 13 jaar dat ik het nu doe, die tijd heel erg aan verandering onderhevig is. En we ook echt het nodige hebben meegemaakt van kredietcrisis naar eurocrisis, naar crisis van het populisme. Er is ontzettend veel om over na te denken. Het zijn weer nieuwe dingen. En er komen natuurlijk ook steeds weer nieuwe redacteuren. Dus daardoor
met een grote hartstocht.
Met een grote hartstocht.
Dit is geen baantje, zoals Rutte wel eens zei. Dit is een baan. Dit is bijna een roeping. Je 14 jaar ga je in. Is er een soort einddatum voor jezelf dat je zegt, nou, dan wil ik stoppen. Dan
dat moet je natuurlijk
anders
nooit zeggen. Want het is toch een beetje als een voetbaltrainer. Dan ben je meteen je gezag kwijt. Ja. Ik zeg altijd tegen de redactie, nou, denk aan Bob Silver van de New York Review of Books. Die deed het tot zijn dood. En hij werd geloof ik 87. En op het laatst had hij nog een sofa op de redactie staan waar hij ook kon slapen. En als hij was een legendarische redacteur.
Ja, en jij bent 58, hè, nu?
Ja.
Nou, dan hebben we nog even voor de boeg, zou ik zeggen. dankjewel, Xandra Schutte, hoofdredacteur, geïnterviewd in de eigen kamer. Heerlijk.
Dankjewel, Stefan.
Verder nog deze week in De Groene. Een reportage over dalende misdaadcijfers, maar tegelijkertijd toenemend excessief geweld onder jongeren. En analyses over Rutte 4 tussen droom en daad. En Nederland als witwasparadijs. Ook, hoe verhouden de EU, VS en de Wereldbank zich tot de Taliban-regering in Afghanistan? Plus een essay over de onzichtbare, maar alomtegenwoordigende intelligentie van AI, Artificial Intelligence. Lees deze week in De Groene. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven in de podcast-app. Dan weten we ook weer waar wij aan toe zijn. Volgende week is er weer een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws en bij essays. Deze week werd de Groene podcast gemaakt door Giselle Mijn Lief, die ook de brieven voorlas, Rosa Idona en Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune, A Tune for Anne, van Paul van Kemenade. Tot de volgende podcast.